Goedemorgen broeders en zusters. Ook de mensen die online afgestemd zijn op dit kanaal wil ik van harte welkom heten. Het is goed om weer in jullie midden te zijn. En de broeder bad zojuist: Heer, geef ons wijsheid om dingen te spreken die goed zijn. Dingen van boven. En daar wil ik met jullie over lezen uit de eerste Korinthebrief. We gaan naar 1 Korinthe hoofdstuk 1. De brief van Paulus aan de Korintiërs. Vers 17 begin ik te lezen, daar staat: Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld worden. Want het woord des kruises is wel degene die verloren gaan dwaasheid, maar ons die behouden worden is het een kracht Gods. Want er is geschreven, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan. En het verstand der verstandigen zal ik teniet maken. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker deze eeuw? Heeft God de wijsheid deze wereld niet dwaas gemaakt? Want nademaal in de wijsheid Gods, de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Goden behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Overmits de Joden een teken begeren en de Grieken wijsheid zoeken. Doch wij prediken Christus, de gekruisigde, de Joden wel een ergernis en de Grieken een dwaasheid. Maar hun die geroepen zijn, beide Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen en het zwakke Gods is sterker dan de mensen. Want gij ziet uw roep in, broeders, dat gij niet zijt vele wijzen naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen, maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij de wijzen beschamen zou. En het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke zou beschamen. En het onedele der wereld en het verachte heeft God uitverkoren. En hetgeen niets is, opdat hij hetgeen iets is, teniet zou maken. Opdat geen vlees zou roemen voor hem. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing. Opdat het zij gelijk geschreven is, die roemt, roemen in de Heere. Ja, tot zover. We worden gelijk gebeld. Het hoort je hart hier. Maar deze woorden van de apostel Paulus spreken met nadruk over de wijsheid. En hij zet de wijsheid van deze wereld af tegen de wijsheid die van boven is. En toch spreekt hij weer niet over de wijsheid. Want als hij over wijsheid begint, zegt hij dat hij niet gekomen is om te spreken met wijsheid van woorden. En toch is het wijsheid. Alleen die wijsheid die blijkt heel praktisch te zijn, dat blijkt kracht te zijn, dat blijkt van boven te zijn, dat blijkt van binnenuit te werken. De apostel Paulus die schrijft hier tot de Korintiërs en ik denk dat deze brief wel bekend is. Het is de brief aan de Korintiërs en die Korintiërs die staan bekend als gelovigen die juist niet zo ingenomen waren met die wijsheid Gods van boven. De Korintiërs stonden bekend als gelovigen die het hier en nu zochten. Die gericht waren op de zienlijke, de aardse en de tijdelijke dingen. En Paulus heeft eigenlijk een soort haat-liefdeverhouding met deze Korintiërs. Overigens het woord krent, dat komt daar vanaf, van Korintiërs. Want zij leefden als krenten. Paulus zegt, jullie hadden alles ontvangen, jullie hebben alles ontvangen, jullie zijn zalig geworden uit genade en er is niets, maar dan ook niets wat jullie in de weg staat om een vruchtbaar leven te leiden. Maar jullie leven er niet uit. Jullie doen er niets mee. Jullie zouden kunnen groeien, maar jullie blijven kinderen. En eigenlijk gaat dat de hele brief door. Het is een grote aanklacht eigenlijk van Paulus, gericht op die aardse levenswandel van die Korintiërs. Of om de climax van deze brief aan te halen in Korinthe hoofdstuk 13, waar het gaat over de liefde. Dan is eigenlijk de conclusie van de apostel Paulus dat het bij de Korintiërs juist schort aan die liefde. Er is juist een gebrek aan liefde. Want als dat er wel zou zijn, dan zouden zij geloven. Dan zouden zij inderdaad zoeken de dingen die boven zijn. En in de tweede brief dan gaat het juist veel meer over de apostel Paulus zelf. En dan stort hij zijn hart uit. Blijkt dat hij heel persoonlijk is in deze brieven. Het is een brief, de eerste en de tweede Korinthebrieven zijn brieven die een iets andere aard hebben. Heel persoonlijk. Niet met wijsheid van woorden, maar de apostel die openbaart als het ware zichzelf. Hij stort zijn hart uit. Hij laat zien wie hij is en wat de Korintiërs voor hem betekenen. En wie hij voor hen wil zijn. Alleen de vraag is, komt het uiteindelijk tot gemeenschap tussen die twee partijen? Hij wil ze bezoeken in de tweede Korinthebrief, maar hij weet niet of het gaat gebeuren. Nou, waarschijnlijk niet. Weten we achteraf. Maar dat heeft alles te maken met de strekking van deze brieven. Hij wil ze zo graag voeden met de dingen die van boven zijn. Met die hemelse wijsheid. Met het vaste voedsel. Maar hij komt niet verder dan de melk. Hij moet ze aanspreken als tot kleine kinderen, zegt hij in 1 Korinthe 3 vers 1 en verder. En dat is een beetje het probleem. Hij wil de wijsheid Gods verkondigen, maar hij komt niet verder dan de dwaasheid van de Korintiërs. En toch zegt hij dat zelfs door deze Korintiërs, door die dwaze Korintiërs, dat daardoor juist het evangelie verkondigd zou worden. Zij zouden juist ook gebruikt kunnen worden, maar dan zouden ze moeten stoppen om te proberen zelf wijs te worden, om zelf krachtig te worden. Om die wijsheid uit de wereld te halen, om die kracht uit de wereld te halen. Hij haalt dan de Joden aan die een teken begeren, zij doen dat ook. Hij haalt de Grieken aan die juist wijsheid zoeken, die alles proberen te beredeneren. Die proberen alles te beargumenteren om te kijken of er een bepaalde sluitrede ontstaat, of er een bepaalde conclusie getrokken kan worden. Maar Paulus zegt, ja, vergeet dat allemaal. Uiteindelijk hebben we te maken met Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. En hij openbaart zichzelf. En dat is de boodschap die Paulus heeft. En als dat in de wereld vertaald wordt, dan blijkt dat niets anders te zijn dan de boodschap van het kruis. Dat we gestorven zijn voor de wereld. Dat we met Christus dood en begraven zijn. En voor zover wij leven, zijn wij een nieuw schepsel. Maar dan ben ik al in 2 Korinthe 5 vers 17. Dan zijn wij een nieuw schepsel. En vanuit die positie, vanuit die kracht, vanuit die wijsheid, zouden wij vervolgens gaan wandelen en leven. Dat zou uit ons voortkomen. En dat geldt niet alleen voor deze Korintiërs, of dat gold niet alleen voor deze Korintiërs, maar dat geldt nog steeds nu. En juist in deze dagen, waarin we overspoeld worden met informatie, waarin we te maken hebben met allerlei zaken die ons in verwarring kunnen brengen, zouden we blijven bij die wijsheid Gods. Bij dat vaste, dat rotsvaste woord waarop we kunnen bouwen. Want alles in de wereld is bewegelijk. Alles draait, alles gaat voorbij, enzovoorts. Maar wanneer we zoeken de dingen die boven zijn, dan hebben we rust en kunnen vanuit die verhoogde positie overzicht verkrijgen over wat er gebeurt in de wereld en waarheen het leidt allemaal. En die wijsheid, die wil Paulus, de Korintiërs, maar ook ons bijbrengen. Dat we op de hoogte zouden raken van dat plan van God en niet meer zo snel verschrikt zullen raken. Dat we zouden leren wie we in Christus geworden zijn. Dat we zouden leren welk werk God doet. Dat we zouden leren dat er bepaalde dingen moeten geschieden. Dat we zouden leren dat het nooit anders is geweest in de wereld enzovoorts. We zouden leren hoe de mens in elkaar steekt, zodat we ermee kunnen rekenen. Dat er in de mens geen goed woont. En we zouden ook moeten leren dat er in Christus verlossing en genade en rechtvaardigheid is. En ook wijsheid en verstand enzovoorts. En waar we zo dat woord zoeken, waar we zo acht geven op wat de apostel Paulus ons wil bijbrengen, worden wij vervolgens ook wijs. Vaak dat woordje wijsheid, vaak wordt dat woordje wijsheid in verband gebracht met theorie. Als je kijkt wat het woord wijsheid betekent, in het Grieks is dat het bekende woord Sophia. Ik weet niet of er Sofietjes in de zaal zijn.
Ja.
Kijk, nou, een wijze vrouw. Oh. Kijk, dat is een man met inzicht. Sophia, wijsheid. En weet iemand wat het in het Hebreeuws is? Kijk. Ad is er wel, maar toch ook niet. Ad en wil. Maar dat is het woord gakam. Niet dat dat nou heel bijzonder is, maar wijsheid is iets wat juist met de praktijk in de Bijbel te maken heeft. Tegenwoordig zien wij wijs zijn als iets wat te maken heeft met het verkrijgen van kennis. En dat is waar. Wijsheid is zoveel als het verkrijgen van kennis. Het is zoiets als het verkrijgen van inzicht. Maar dat is al meer dan kennis, gewoon inzicht. Want dat betekent dat je die kennis kunt gebruiken vervolgens. En dat is eigenlijk wat wijsheid is. Niet slechts het leren van iets, maar het verkrijgen van inzicht in iets. Dat is wijsheid. En als je kijkt naar de woorden, en dan met name in het Hebreeuws, die te maken hebben met dat woordje gakam, dan blijkt dat het ook te maken heeft met verdriet, met pijn, met ellende. Hij overstuurt nog. Met een last dragen. Dat is wat wijsheid is. En dat geeft er zo aan dat het heel praktisch is. Dat men ergens doorheen moet gaan. Tegenwoordig kunnen we een boek uit de kast pakken, we lezen het en dan zeggen we, nou, dat weten we ook weer. Of we nemen het toetsenbord ter hand, we tikken de term in en hoppa, daar is het. En zo leven wij ook vandaag. Ik moet zeggen dat ik het ook reuze makkelijk vind, maar het schijnt dat ik al oud ben. Maar als ik nu op mijn werk tegenwoordig nieuw bakken collega's ontmoet, ja, die denken vaak toch iets anders. Die kunnen heel snel informatie vergaren. Maar op het moment dat ze eventjes zelf iets uit moeten zoeken, dan blijkt dat die basale kennis vaak afwezig is om zelf tot een conclusie te komen. Ze kunnen heel snel zoeken, heel snel kennis vergaren. Maar inzicht, dat is een volgende stap. Dat is eigenlijk iets anders. En ik denk dat iedereen die voorbeelden wel kent. Van, je kunt wel een diploma hebben, maar betekent dat je ook een goed arts bent of noem maar iets. Wijsheid heeft te maken met de praktijk. En vaak wordt er gezegd, ook met name tot gelovigen, van ja, dat is maar theorie. En theorie wordt juist in verband gebracht met wijsheid. En dan vraag je misschien af, hoe kan dat dan? Want theorie, dat is toch juist slechts niet de praktijk. Dat is toch iets wat je uit een boek haalt. Je theorie-examen. Iets wat je leert. Maar de praktijk, daar gaat het uiteindelijk om. Maar ik moet u zeggen, in de Bijbel is er eigenlijk geen onderscheid tussen theorie en praktijk. Dat bestaat helemaal niet. Zo hoort het ook helemaal niet te zijn. Dat is iets wat wij uit elkaar hebben gehaald. Waarschijnlijk omdat we toch nooit van plan zijn om iets met opgedane kennis te gaan doen. Heb je 5 jaar of 6 jaar op de middelbare school gezeten, hoe snel ben je alles weer vergeten? Je doet er toch niks mee. Al die talen die je geleerd hebt, waarschijnlijk kun je alleen een drankje bestellen nog. He? Als je er niks mee doet, dan heb je er niks aan. En dus is het maar theorie, zeggen we dan. Vergeet de theorie. Het gaat om de praktijk. Maar in de Bijbel is theorie helemaal niets anders dan praktijk. Want om het inzichtelijk te maken dan, theorie is verwant met het woord theater. Het zijn eigenlijk dezelfde woorden, komen van dezelfde stam. Theater. En een theater is niets anders dan een schouwburg. Dat is een plaats waar je naartoe gaat om te aanschouwen. En juist in de Bijbel wordt het aanschouwen gebruikt om iemand wijs te maken. We zien iets, we merken iets op, we kijken ernaar en we trekken onze conclusie en als het goed is volgen we dat na. Dat is theorie. Aanschouwen. Om een voorbeeld te geven, ik vond het zelf wel een mooi voorbeeld in Hebreeën 13, vers 7. Hebreeën hoofdstuk 13, vers 7. In de laatste verse van de brief, daar staat: gedenkt uw voorgangers, die u het woord Gods gesproken hebben, en volgt hun geloof na. Nou, oké, dat begrijpen we. Gedenkt uw voorgangers. Niet terugdenken, maar let op ze. Actief. Die u het woord Gods gesproken hebben. Want dat zouden voorgangers doen. Het woord Gods spreken. En vervolgens volgt hun geloof na. Nou, dat is praktisch. Maar hoe doen we dat? Hoe volgen wij hun geloof na? Daar staat dan, aanschouwende, en dat is gewoon het werkwoord theorie, aanschouwende de uitkomst hunner wandeling. Dus hoe volgen wij het geloof na van onze voorgangers? Door te kijken, door opmerkzaam te zijn naar hun wandeling, want daaruit blijkt hun geloof. En zo kunnen wij hen navolgen. Dus gewoon door gemeenschap te hebben met hen, door met ze om te gaan en door te zien hoe zij leven en de conclusies te trekken. En een beetje opmerkzaam cabaretier zegt toch wel van: de hele wereld is een schouwspel, is één toneel. En vervolgens wordt er het een en ander verkondigd. Maar wij zouden de schepping inderdaad zien als theorie, als een schouwburg. We zouden opmerkzaam zijn en opletten wat er gebeurt en onze conclusies vervolgens trekken, opdat wij wijs worden. Opdat wij zouden gaan wandelen vervolgens. Dus laat je nooit van de wijs brengen als iemand tegen je zegt: dat is maar theorie. Ik ben van de praktijk. Ja, als wij bijbels gezien van de theorie zijn, dan zijn we, als het goed is, van de praktijk. Tenzij wij geen gelovigen zijn en helemaal niet van plan zijn om te gaan wandelen. Ja, dan kun je inderdaad in je bijbel lezen en dan kun je discussiëren. Maar bijbels gezien zouden wij vervolgens navolging geven aan wat wij lezen. Onze conclusies trekken en vervolgens wandelen. En dat doen wij door te aanschouwen, door te zien. Onze voorgangers, onze voorbeelden. En iedereen heeft voorbeelden. Zo werkt het in het gewone leven ook. Kinderen groeien ook op door te kijken naar hun ouders. Je kunt nog zoveel tegen ze zeggen, maar uiteindelijk kijken ze wat je doet. En als die twee dingen niet in overeenstemming zijn met elkaar, ja, dan ontstaat daar een wrijving. Dat gebeurt altijd met alles en iedereen. Maar wij zouden dus leren vanuit dat woord, en in de praktijk krijgen we te maken met de gemeente, met gelovigen, en daar vervolgens uit leren, opdat wij wijs worden. En wijsheid is dus zeer praktisch. Het is heel erg concreet. In de praktijk zouden wij leren wat het plan van God inhoudt. En zouden wij inzicht verkrijgen en daarin gaan wandelen. Nou, ik heb wat voorbeelden voor jullie verzameld van gelovigen die wijs waren. En de eerste keer dat het woordje wijsheid überhaupt voorkomt in de Bijbel, dat is in Genesis, hoofdstuk 41, bij Jozef. Daar wil ik met jullie naartoe, Genesis hoofdstuk 41. Door zijn broers werd hij gezien als een wijsneus. Maar desalniettemin wordt er een krachtig getuigenis van Jozef gegeven. In Genesis hoofdstuk 41. Even kijken. De geschiedenis van Jozef is bekend. Jozef die terecht kwam in de put, verkocht werd en in Egypte terecht kwam. En zelfs daar ging het hem niet al te best af, want Jozef kwam in de gevangenis terecht. Maar als er een rode draad door het leven van Jozef getrokken kan worden, dan blijkt dat, dan heeft dat te maken met Jozef die droomt. Jozef die bepaalde dingen ziet. Maar vervolgens ook die dromen kan uitleggen. De hoe zeg je het, de uitkomst van de droom weet. De consequentie van de droom kent. Inzicht dus heeft in de droom. Nou, en vervolgens blijkt dat Farao ook droomt, maar geen inzicht heeft. Farao droomt over de magere koeien, de vette koeien, de vette aren, de magere aren. En vervolgens wordt Jozef dan uit de gevangenis gehaald om de droom te verklaren. Maar er staat in Genesis 41 vers 8, nadat Farao ontwaakte en gelukkig zag dat het een droom was, dat het geschiedde in de morgen stond dat zijn geest verslagen was. En hij zond heen en riep al de tovenaars van Egypte en al de wijzen. Dat is de eerste keer dat het woord Gakam voorkomt. En al de wijzen die daarin waren. En Farao vertelde hun zijn droom. Maar er was niemand die ze aan Farao uitlegde. Dus deze wijzen, deze zouden in staat moeten zijn om inzicht te verschaffen in de droom. Dus wijsheid wordt gekoppeld aan dat inzicht. Alleen dit zijn wijzen uit het huis van Farao. En zij hadden een ander inzicht. Ze hadden inzicht in tovenarij van Egypte enzovoort. Ze waren anders opgeleid. En normaal gesproken ging dat ze blijkbaar prima af. Maar deze droom konden zij niet verklaren. Er was niemand die ze aan Farao uitlegde. En dus wordt Jozef via via uit de gevangenis gehaald. Hij krijgt schone kleding aan. Een ander kleed. Er zit prachtige typologie achter deze geschiedenis. En hij wordt voor Farao geplaatst. En Farao die vertelt over zijn droom. En er staat dan in vers 14. Toen zond Farao en riep Jozef en ze deden hem haastelijk uit de kuil komen. En men schoor hem en men veranderde zijn klederen. En hij kwam tot Farao en Farao sprak tot Jozef enzovoorts. Ik heb gedroomd. En dan nogmaals worden de dromen verteld. Want alles in Egypte gebeurt dubbel. En vervolgens verklaart dan Jozef de droom aan Farao. En dan blijkt dat het te maken heeft met de toekomst. Met wat er zou gebeuren in Egypte. In de nabije toekomst. Maar de ware wijsheid van Jozef komt dan vervolgens in vers 33 pas naar voren. Want het is één ding om die droom te verklaren. Maar vervolgens moet er ook gehandeld worden. Want wijsheid heeft te maken met inzicht en vervolgens de mogelijkheid om praktisch te kunnen handelen daarin. Dan staat er in vers 33 zo, zie nu Farao naar een verstandig en wijze man en zet hem over het land van Egypte. Nou, wie denk je dat dat is? Jozef wist het wel. Een wijs en verstandig man. Alleen, dat was dus niet van dezelfde orde als die tovenaars uit Egypte. Maar Jozef wist heel goed waartoe hij geroepen was. Daar kom ik zo nog op. Jozef had een bepaald inzicht in het plan van God. En hij zei tegen Farao, zet mij maar aan het hoofd. En dan komt het wel goed met die magere jaren. Want ik weet wat er moet gebeuren. Ik heb dat inzicht en ik weet hoe ik moet handelen. Nou, vervolgens worden dan die graanschuren gebouwd en wordt het graan verzameld tot voedsel. En vers 37 zegt dan, en dit woord was goed in de ogen van Farao en in de ogen van al zijn knechten. Zo zei de Farao tot zijn knechten, zouden wij wel een man vinden als deze in welke Gods geest is? En hier zie je het verschil tussen de wijsheid van de wereld, tussen de wijsheid van de Egyptenaren en de wijsheid die van boven is. Want de wijsheid in de wereld komt niet verder dan, wij weten het niet. Op zijn best. Het zou kunnen, het zou dit kunnen zijn, maar misschien is het morgen weer anders. Maar op het moment dat Jozef geloofd wordt, blijkt er een werkelijke oplossing te zijn. Hadden wij zelf niet kunnen bedenken. Dat is zoiets als wat hier staat. Maar dat is met het hele woord van God. Dat hadden wij zelf niet kunnen bedenken. Dat heeft de wereld nooit zelf kunnen uitdenken. Maar als je het plan kent en je ziet het, dan is het magistraal. Dan is het geniaal. En dan blijkt dat alles op zijn plaats valt. Zelfs in onze dagen is het zeer duidelijk dan. Alleen dan moet je dat inzicht krijgen. Nou, Gods geest is aanwezig in Jozef en daarom is hij wijs. En daarna zei de farao, vers 39, tot Jozef: naardien God u dit alles heeft verkondigd, want het was niet Jozef die het zelf bedacht had, maar God die het hem verkondigd had. En daarom wist Jozef dat hij wijs en verstandig was. Zo is er niemand zo verstandig en wijs als gij. En gij zult over mijn huis zijn en op uw bevel zal ik al mijn volk de hand kussen. Alleen deze troon zal ik groter zijn dan gij. Enzovoort. En dan wordt dus aangesteld over Egypte deze wijze Jozef. Volgens zijn broers een snotneus, een wijsneus. Maar uiteindelijk de heerser van Egypte. En het is natuurlijk prachtige typologie vooruitsprekend over de heerschappij van Christus. Die eenmaal in de put terecht kwam, maar vervolgens in het buitenland terechtkomt, in Egypte. Verworpen door zijn broers, door zijn volk. Maar uiteindelijk is hij de oorzaak van leven. Hij is de oorzaak van leven, want hij zorgt ervoor dat er leven is, dat er graan is, dat er voedsel is. Dat er in hongersnood, in tijden van hongersnood, voedsel is. En wanneer hij dan later een ontmoeting heeft met zijn broers, in Genesis 45, vers 6 en 7. Hè, want die broers worden erop uitgezonden door Jacob om voedsel te halen. Want de hongersnood was overal rijk te ver. En dan maakt Jozef zich na een lange tijd bekend aan zijn broers. Hij zondert zich af, de Egyptenaar even weg, en dan maakt hij zich bekend. En dat is een heel emotionele gebeurtenis. In vers 4, toen zei hij: ik ben Jozef, uw broeder, die gij naar Egypte verkocht hebt. En om even het bruggetje te maken, er zal een tijd komen in de toekomst dat de ware Jozef zich bekend zal maken aan zijn volk. Dat hij zijn volk apart neemt, buiten het zicht van de Egyptenaren, buiten het zicht van de wereld, privé, en dan maakt hij zich bekend. En ook dat zal een emotionele gebeurtenis zijn. Dan zullen zij zien wie zij doorstoken hebben, zegt Zacharia. Spreekt over toekomstige dingen. Maar waarom? En hier komt weer het inzicht. Er staat dan in vers 5: maar nu wees niet bekommerd en de toorn ontsteken niet in uw ogen, omdat gij mij hierheen verkocht hebt. Kijk, deze dingen moesten zo gebeuren. Het was de uitwerking van het plan van God. En ook in de toekomst zal de Heer tot zijn volk zeggen: wees niet bekommerd dat gij mij gekruisigd hebt. Want deze dingen moesten gebeuren. Daar zat een plan achter. Ik heb het niet over het ongeloof van het Joodse volk. Ik heb het over wat zij gedaan hebben. Deze dingen moesten gebeuren. Want God heeft mij voor uw aangezicht gezonden tot behoudenis des levens. Er zou leven uit voortkomen juist. Uit wat er gebeurd is. Als zij Jozef niet hadden verkocht, dan was er hongersnood voor iedereen. Dan was er geen voedsel, dan was er geen leven. Maar nu wel. En dan staat er in vers 6, want het zijn nu 2 jaren des hongers in het midden des lands en er zijn nog 5 jaren te gaan in welke geen ploeging nog oogst zijn zal. Het duurt nog wel even. En dat zal in de toekomst ook zo zijn. Ik heb het nu even niet over de toepassing in onze dagen, maar in de toekomst zal er een verdrukking zijn die voor een korte tijd over het Joodse volk en het volk Israël zal zijn. Maar voor de wereld zal het langer duren. Maar dat is een ander onderwerp. In vers 7 staat echter: door God heeft mij voor uw aangezicht heen gezonden. Ik ben deze weg gegaan. En de Heer verbergt zich nu ook in onze dagen. Voor zijn volk. Hij is heen gezonden. Om u een overblijfsel te stellen op de aarde. En om u bij het leven te behouden door een grote verlossing. En hieruit blijkt het inzicht dat Jozef had. Natuurlijk, het is achteraf. Maar Jozef wist heel goed wat er met hem zou gebeuren. Jozef wist heel goed wat zijn positie was. Dat leren we ook uit het Nieuwe Testament, over wat er over hem gezegd wordt. Met name door Stefanus. Hij was wijs en hij had dus inzicht. Hij had inzicht in het plan van God en hij gaf daar vervolgens uitdrukking aan. En ook wij zouden dat inzicht verkrijgen en vervolgens daardoor kunnen blijven staan. Dingen moeten gaan op een bepaalde manier. En hier blijkt dat, ondanks de omstandigheden, ondanks de hongersnood die heerst, dat er leven is. Alleen dan moet je wel terecht bij Jozef. En in onze dagen hebben wij te maken met hongersnood, hebben wij te maken met tekorten in de wereld. Er is geen leven, er is niets te zoeken, er is niets wat, wat tot verzadiging kan leiden in de wereld. Tenzij wij te raden gaan bij de ware Jozef. Maar dan ben je buiten het zicht van de wereld. Dan ben je niet bezig met de aardse dingen. Met het zoeken van wonderen en tekenen of het zoeken van aardse wijsheid. Maar dan zoeken wij Christus, de wijsheid Gods en de kracht Gods. Maar dan komen wij tot het leven. Nou, Jozef geeft dus uitdrukking aan de wijsheid Gods. Het is heel praktisch dus. Het heeft te maken met de weg in het leven van Jozef. Het heeft te maken met het leven van de broers. Het heeft te maken met het leven in de wereld, in de schepping. En het heeft ook uiteindelijk met ons te maken. Want ook wij nemen een bepaalde positie in hier. En wij zouden wijs worden. Nou, laat ik gauw doorgaan naar het volgende voorbeeld. Dat is in Exodus hoofdstuk 1. Krijgen we te maken met Mozes en het volk Israël. Maar de aanleiding tot deze geschiedenis van de Exodus, de uittocht of letterlijk de uitweg, vinden we in vers 9 en 10. Nou ja, in vers 8. Daarna stond een nieuwe koning op over Egypte die Jozef niet gekend had. Dus een nieuw hoofdstuk. En die zeiden tot zijn volk, zie, het volk der kinderen Israëls is veel, ja, machtiger dan wij. Het zijn er veel te veel. Kom aan, laat ons wijselijk tegen hetzelfde handelen, opdat het niet vermenigvuldigen en het geschieden als er enige krijg voorvalt. Dat het zich ook niet vervoegen tot onze vijanden en tegen ons strijden en uit het land optrekken. Enzovoorts. En dan wordt vervolgens eerst de belasting verhoogd en de last verzwaard en de slavernij ingesteld. Het volk wordt onderdrukt. Maar dat komt voort uit het wijselijk handelen van deze Egyptenaren. En wijsheid heeft dus te maken met het maken van een plan. Met het hebben van een plan. En vervolgens handelen zij daarnaar. Alleen dit is de negatieve variant. Wijsheid hoeft niet uitsluitend positief te zijn. Het kan ook wijs zijn in het kwade. Een plannetje hebben. Snode plannen hebben. Een valstrik maken. Nou, deze Egyptenaren die hebben dat tegen het volk Israël. Alleen het blijkt dan vervolgens een valstrik voor henzelf te zijn. Want het volk vermeerderde, het volk trok uit enzovoort. En met Egyptenaren liep het slecht af uiteindelijk. Maar dan krijgen we te maken met Mozes, die in Handelingen 7 ook wijs genoemd wordt. En hij leidt vervolgens het volk Israël uit. En vervolgens wordt het volk Israël geboren door de wateren van de Schelfzee. En dan blijkt het een priesterlijk koninkrijk genoemd te worden. Een volk van priesters. Een volk wat de Heer zou dienen te midden van de overige volken, mits zij zijn geboden zouden bewaren. Mits zij trouw zouden zijn aan de Heer. En dat volk wordt dan vervolgens geïnstrueerd, zij krijgen de wet en zij gaan dan vervolgens de tabernakel bouwen. En bij die bouw van de tabernakel krijgen we ook weer te maken met die wijsheid. Want er staat in Exodus 28 vers 3 bijvoorbeeld. De tabernakel wordt besproken, maar ook vervolgens de kleding die de priesters zouden dragen. Bijvoorbeeld in vers 2. Gij zult voor uw broeder Aaron heilige klederen maken tot heerlijkheid en tot sieraad. Dus dat zijn mooie klederen die gemaakt zouden worden. Want die klederen die zouden iets zeggen van de heerlijkheid des Heren. Die klederen zouden een bepaald inzicht verschaffen. Het zouden niet zomaar mooie kleren zijn. Tegenwoordig in onze platte wereld. Oh, dat bedoel ik niet letterlijk. Maar tegenwoordig in onze platte wereld moet alles lekker bekken, moet alles er mooi uitzien. Als er een kind tegenwoordig wordt geboren, dan moet het vaak een korte naam zijn. Het liefst één lettergreep die goed in de mond ligt. Blip. Zif. Dat soort. Het heeft tegenwoordig geen betekenis meer. Ja, maar het klinkt goed. Of waarom doe je dat? Nou, vind ik leuk. Het komt vaak niet verder meer. Er zit niks meer achter. Maar in de Bijbel hebben namen een betekenis. En als een zoon of een dochter geboren wordt, dan krijgt diegene een naam. En die naam die zegt iets vervolgens over wie diegene zou zijn. Dat heeft een betekenis. En zo is het ook met de kleding die hier gemaakt wordt. Dat heeft een bepaalde betekenis. De kleuren die gebruikt worden, de attributen die bij die kleding horen, de belletjes enzovoort. Dat heeft allemaal een betekenis en spreekt over het plan van God. En daarom zou niet iedereen die kleding kunnen maken. En dus staat er in vers 3, gij zult ook spreken tot allen die wijs van hart zijn, die ik met de geest der wijsheid vervuld heb, dat zij voor Aaron klederen maken om hem te heiligen en dat hij mij het priesterambt bedienen. Dus het is niet zo dat er slechts een kledingmaker nodig is. Nee, het gaat om iemand die wijs is. En vervolgens zou die ook kundig zijn in het maken van kleding om vervolgens die priesterkleding te maken. Nou, en zo is het, laat ik gelijk maar weer het bruggetje slaan naar onze dagen, zo is het in onze dagen niet anders. Wanneer wij wijs zijn van hart, wanneer wij inzicht hebben in het plan van God, pas dan worden wij bekwaam of geschikt om te dienen. Worden wij dienstbaar gemaakt. Dat is ook de Korinthebrief, alleen dan 2 Korinthe hoofdstuk 3. Het is God die ons bekwaam maakt om dienaars te zijn van het Nieuwe Testament. Maar als je die hoofdstukken leest, dan blijkt dat dat door niets anders gaat dan dat die woorden, dat Nieuwe Testament, eerst in ons hart vervolgens geschreven zou worden. En dat zou vervolgens uitwerken. Dat evangelie van de heerlijkheid van Christus, dat zou in ons hart schijnen. En vervolgens zouden wij daarin kunnen dienen. Daardoor. Het is een levende dienst. We zouden inzicht dus verkrijgen. Het licht zou opgaan in ons hart. En dan vervolgens gaan we dienen. Maar dit, ja, dat werd al, zeg maar, aan de hand van deze geschiedenissen uiteengezet. Iemand met wijsheid en inzicht, die zou die klederen maken. En ook dan vervolgens in hoofdstuk 31 vers 3. Als het gaat over de bouw van de tabernakel zelf, heel bekend. Daarna sprak de Heere tot Mozes zeggende, zie, ik heb met name geroepen, Bezaliel, de zoon van Uri, en de zoon van Hur, van de stam van Juda. En ik heb hem vervuld met de geest Gods, en met wijsheid, en met verstand, en met wetenschap, namelijk in alle handwerk. Om te bedenken vernuftige arbeid, te werken in goud en in zilver en in koper en in kunstige steensnijding, om in te zetten en in kunstige houtsnijding, om te werken in alle handwerk. De Heer zegt niet, ik heb Bezaliel de capaciteit gegeven om hele mooie zaken te kunnen fabriceren van hout en van allerlei andere grondstoffen. Dat kon hij. Maar hij zegt, ik heb hem gegeven, ik heb hem vervuld met de geest Gods en met wijsheid. Dat is wat kenmerkend was aan hem. En dat hij dat vervolgens kon vertalen naar zijn handen, dat is een tweede. Er waren er waarschijnlijk nog wel meer die dat konden. Maar hij was vervuld met wijsheid. En daarom zou hij in de arbeid gesteld worden. En ik heb bij hem bijgevoegd Aholiab, de zoon van Ahisamach, van de stam van Dan. En in het hart van een ieder die wijs van hart is, heb ik wijsheid gegeven. En zij zullen maken al wat ik u geboden heb. Zij waren in staat om geestelijke dingen te vertalen in tastbare, zienlijke dingen. Zij konden dat, maar doordat zij wijs waren, waren zij in staat om dat te doen. Zij waren bekwaam gemaakt om daarin te dienen. Omdat zij wijs waren, omdat zij gelovigen waren, omdat zij inzicht hadden in het plan van God. En dat is wat centraal stond bij hen. En dat zou bij ons ook centraal staan. Want anders zijn wij net als die Korintiërs op zoek naar die aardse capaciteiten. Dan zouden hier alleen maar mensen staan die intelligent genoeg zijn, die een bepaalde flux de bouche hebben, die bepaalde woordenschat bezitten, die makkelijk kunnen spreken voor een publiek, die in staat zijn om een massa op gang te brengen enzovoort. Dat is wat in de wereld juist centraal staat. Maar het zou zo moeten zijn dat hier gelovigen staan, die het woord van God trouw prediken. En het zou zo moeten zijn dat degene die dat aanhoren, dat die dat met een trouw hart in zich opnemen en vervolgens vervuld worden met dat woord om gebruikt te worden in hun eigen leven. Dat heeft niets te maken met die aardse dingen die zo centraal staan in ons dagelijks leven. Capaciteiten, groeimodellen enzovoort. Geloof, dat is wat telt. En dan blijkt, juist dan blijkt, zoals Jozef gebruikt werd in een negatief daglicht, dan blijkt dat de Heer juist tot zijn doel komt. Ondanks ons, ondanks wie wij zijn. Want dan blijkt het niet meer onze kracht, maar dat is ook de Korinthebrief, dan blijkt het zijn kracht die in ons werkt. Ten koste of ondanks ons. En dus kunnen wij maar beter dwaas zijn. En dus kunnen wij maar beter zwak zijn van nature, opdat de wijsheid en de kracht Gods in ons kan werken. En deze mannen hier geven daar gewoon uitdrukking aan. Zij waren gelovigen. En dus werden zij geplaatst in de dienst. Nou ja, in 35 vers 10 gaat het nog door. Noem maar wat. En allen die wijs van hart zijn onder uw lieden zullen komen en maken alles wat de Heere geboden heeft. Enzovoort. Vers 25. En alle vrouwen, die worden ook genoemd, die wijs van hart waren, sponnen met haar handen. En zij brachten het gesponnene, de hemelsblauwe zijde en het purper en het scharlaken en het fijn linnen. Waarschijnlijk waren er vele vrouwen die dit konden. Maar het ging om de wijze vrouwen. Maar het ging om inzicht. Geloof is wat telt. En alle vrouwen welke hart haar bewogen in wijsheid, die sponden het geit haar enzovoort. En uiteindelijk zou dat hele volk een volk van wijzen behoren te zijn. Zoals in Deuteronomium 4 vers 6 bijvoorbeeld staat. Ik plaat er maar even wat door. Deuteronomium 4 vers 6. Staat in vers 5, ziet ik heb u geleerd de inzettingen en rechten, zegt Mozes tot het volk. Ziet ik heb u geleerd de inzettingen en rechten, gelijk als de Heere mijn God mij geboden heeft, opdat gij al zo doet in het midden des lands waar gij naartoe gaat om het te erven. Het zou een volk, een priesterlijk volk zijn. Behoud ze dan en doet ze, want dat zal uw wijsheid en uw verstand zijn voor de ogen der volken. De wet die Mozes hen gegeven hebt, zou hen tot wijsheid en tot verstand zijn voor de ogen der volken. Die al deze inzettingen horen, zullen en zeggen, dit grote volk alleen is een wijs en verstandig volk. Want wat groot volk is er, het welke de goden zo nabij zijn als de Heere onze God, zo dikwijls als wij hem aanroepen. En dan gaat het er hier niet om dat zij een volk zouden zijn wat zonder na te denken de wet onderhoudt. Doe dit, doe dat, doe niet zus, doe niet zo, hier een weinig, daar een weinig. Nee, zij zouden dat priesterlijk volk zijn, waardoor de Heere in hun midden zou zijn. Zij zouden een trouw en gelovig volk zijn, wat de wet overdenkt, wat begreep waar die wet toe leidde, wat begreep hoe die wet in elkaar stak, waar het van sprak dus, waardoor de Heere zijn werk onder dat volk deed. Maar daarentegen blijkt dat dit volk in de praktijk juist de wet als geschreven in stenen tafelen gebruikte om elkaar mee om de oren te slaan. Het was niet in het hart. Het had niets te maken met geloof. Het had te maken met macht. Het had te maken met onderwerping enzovoort. Op een gegeven moment maakten ze hun eigen wetten. Er konden er nog wel wat meer bij. Ze waren helemaal niet trouw aan de Heer. Wat juist zou moeten gebeuren is dat zij dat trouwe volk aan de Heer zouden zijn, waardoor de Heer zijn macht en kracht en heerlijkheid zou demonstreren door dit volk heen aan de wereld. Het zou een wijs volk zijn, omdat zij inzicht hebben in het woord van God. Maar dat woord wat hen gegeven was, hebben zij laten gaan en veranderd in hun eigen woord. En desalniettemin, over de hoofden van deze Israëlieten uit het verleden, zouden wij in onze dagen dat volk zijn wat wijs is. Omdat het nieuwe verbond in onze harten geschreven is. Omdat het evangelie krachtig in ons werkt. En op het moment dat iemand op zoek is naar licht, naar leven, naar waarheid, naar wijsheid, naar rechtvaardigheid, naar liefde, dan zouden wij onze monden open doen en het woord God spreken. En dat woord, dat werkt kracht. Niet wat wij zelf verzinnen, wat wij op de opleiding psychologie hebben geleerd, maar het woord van God. Dat is leven, dat is kracht. Want het is het woord van God en het leidt tot Christus. En zo zouden wij staan in deze wereld. En dan kijkt de wereld naar ons en dan zijn wij weliswaar dwaas naar aardse maatstaven, maar krachtig en wijs van boven. En dus wat groot volk is er dat zo rechtvaardige inzetting en recht heeft als deze ganse wet is die ik heden voor uw aangezicht geef. Ja, maar het gaat hem wel om het nieuwe verbond. Daar gaat het om. De vervulling van de wet. Dat woord wat in ons hart geplant zou worden, wat leidt tot zaligheid. Nou ja, ik ga gauw door. We zijn onderweg naar het Nieuwe Testament. Dus Deuteronomium 34 vers 9 nog. Daar wordt ons Jozua geïntroduceerd. Daar staat Jozua nu de zoon van Nun, de zoon van de 50, de zoon van de nieuwe schepping, was vol van de geest der wijsheid, want Mozes had zijn handen op hem gelegd en zo hoorden de kinderen Israëls naar hem en deden gelijk als de Heere Mozes geboden had. Jozua was vol van wijsheid. Hij had dat inzicht en hij was dus in staat vervolgens om het volk Israël te leiden in het beloofde land en de overwinning te behalen. Nou ja, ik laat de geschiedenis van Jozua maar even voor wat het is. Maar de wijsheid Gods wordt daarin geopenbaard. En dan kom ik bij terecht in 1 Koningen, uiteraard. Want hoe kunnen wij Salomo vergeten? Want Salomo nam het stokje over van zijn vader David. En op een gegeven moment wordt hem gevraagd in zijn slaap. De slaap heeft ook een bepaalde betekenis in de Bijbel. In zijn droom wordt hem gevraagd wat hij zou willen hebben. En Salomo vraagt dan aan de Heer, als ik de stem dan toch mag kiezen, in vers 9 van 1 Koningen 3, geef dan uw knecht een verstandig hart. Zij vraagt niet om rijkdom, om allerlei andere zaken, ook niet om die Mercedes, maar hij vraagt om een verstandig hart, om uw volk te richten, verstandelijk onderscheidende tussen goed en kwaad. Want wie zou dit uw zwaar volk kunnen richten? En die zaak nu was goed in de ogen des Heren dat Salomo deze zaak begeerd had. En zo geschiedde dus. Salomo werd wijs. Er staat in vers 12, zie ik heb gedaan naar uw woorden, zie ik heb u een wijs en verstandig hart gegeven, dat uw gelijke voor u niet geweest is en uw gelijke na u niet opstaan zal. Oh ja, komen we ook nog op. Ja, en met die rijkdom kwam het trouwens ook wel goed. Maar Salomo werd wijs. En zo staat hij dus ook bekend. De wijsheid van Salomo. En vervolgens demonstreert hij die wijsheid gelijk in de praktijk. Want dan krijgen we dus die situatie met die twee vrouwen. Het is toch mooi om nu zo kort bij stil te staan. Dus ik laat het er maar bij. Maar uit wat hij daar doet, blijkt dat hij inzicht heeft in de plannen van God. Blijkt dat hij inzicht heeft in de toekomst. Dat moet duidelijk zijn. Als je die geschiedenis nog eens leest, en goed, er zijn bijbelstudies van, dan blijkt dat Salomo inzicht heeft in het plan van God. En dat hij weet hoe hij moet handelen. Dat komt door die wijsheid. En het wordt hier een beetje als een soort het lijkt wel een soort magie natuurlijk, hè. Ik wil wijsheid, hier heb je wijsheid. Maar dat heeft te maken met de betekenis. Het is in een droom enzovoort. Het is een wonder. Maar in de praktijk zou men wijsheid verkrijgen door het woord van God tot je te nemen. Dat maakt wijs. Daarnaar te luisteren, daarop te zien vervolgens wat er gebeurt. Nou, en vervolgens zo te handelen. En uiteindelijk is het Salomo die dus als een wijs koning heerst. Er zitten nog wel wat haken en ogen aan. Maar in ieder geval staat er in 1 Koningen 4 vers 29 dat God Salomo wijsheid gaf en zeer veel verstand en een wijd begrip des harten. Begrip, inzicht, verstand. Gelijk zand dat aan de oever der zee is. Heel veel dus. En de wijsheid van Salomo was groter dan de wijsheid van al die van het oosten en dan alle wijsheid der Egyptenaren. Hij was wijzer dan alle mensen, dan Ethan, de Esraïet en Heman en Galko en Darda, de zonen van Maho. En zijn naam was onder alle heidenen rondom. En hij sprak 3000 spreuken en daartoe waren zijn liederen 1005. Hij sprak ook van de bomen van de cederboom af die op de Libanon is, tot op de hyssop, tot aan de wand, die tot aan de wand uitwast. Hij sprak ook van het vee en van het gevogelte en van de kruipende dieren en van de vissen. En van alle volken kwamen er om de wijsheid van Salomo te horen, van alle koningen der aarde die van zijn wijsheid gehoord hadden. Zie je dat die theorie hierbij komt? Hij aanschouwt de dingen, zoals in het Bijbelboek Prediker. Ziet en ik zag de dingen die onder de zon geschieden. En hij trekt zijn conclusies vervolgens. En hij leert daarover. En men wilde leren wat het allemaal betekende. Nou ja, en wij, Salomo zegt dan in de prediker dat hij niet verder kwam dan de dingen die onder de zon waren. Maar toch wist hij genoeg om te concluderen dat men het boven de zon zou moeten zoeken. Alleen dan moet je je consequentie trekken en ook op zoek gaan daarboven. En dan kom je ergens anders uit. Nou ja, velen doen dat niet, die blijven liever op het horizontale vlak. Maar ook in onze dagen kunnen wij om ons heen kijken en nog steeds de conclusie trekken op basis van wat wij zien in de natuur, dat er meer is dan slechts alleen maar tijd en toeval. Dat bepaalde zaken ergens naartoe leiden, dat dingen niet voor niets zijn. Alleen op een gegeven moment moet je boven de zon op zoek gaan in het woord van God, wat van boven is, om al die eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Nou, en Salomo wijst daar dus op. En zijn spreuken zijn dus spreuken van wijsheid. Maar dat laat ik maar even voor wat het is, want ik wil toch nog eventjes bij de Heer terechtkomen in Lucas. In Lucas 2. Lucas hoofdstuk 2, de geboorte van de Heer. En de Heer is kleine jongen die opgroeit. Dan staat er in vers 40. Als inleiding op de geschiedenis van de Heer in de tempel, de 12-jarige Jezus in de tempel, dat het kinderke opwies. Het kinderke wies op en werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid. En de genade Gods was over hem. Het kind groeide op. Maar hoe groeide hij op? Door brint te laten eten? Of die boterham pindakaas? Nee. Hij groeide op in de genade. En hij werd vervuld met wijsheid. Het was het woord Gods waardoor hij opgroeide. Het was het woord Gods waardoor hij opgroeide. We lazen net over Salomo dat er geen gelijke meer na hem was, opstond. Maar wat staat er in Matteüs 12 over de Heer? Ik denk dat iemand dat wel weet. Meer dan deze is hier. Meer dan Salomo is hier. Hier is hij dan. Hoe kan dat? Als er niemand na Salomo zou opstaan die wijzer zou zijn. Nou, dan kun je zeggen hij is net zo wijs. Of het is de vervulling van wie Salomo eigenlijk was. En daar gaat het om. Dit is de ware Salomo die hierop staat. En zo Salomo wijs werd in de droom. Door zijn geloof. Het was een gebed van geloof. Zo groeide de Heer Jezus op in genade. En hij werd wijs. En er staat ook in vers 52 van Lucas 2. En Jezus nam toe in wijsheid. En in grootte. En in genade bij God en de mensen. En die drie horen bij elkaar. Het was de genade waarin hij opgroeide. Het woord van God, de zaligmakende genade. Er staat in Johannes 1 ook bij de inleiding. De wet is weliswaar door Mozes gegeven, maar genade en waarheid zijn door Jezus Christus geworden. De waarachtige genade. Dat is wat hem kenmerkte. Het ware evangelie. De waarheid. Het woord van genade. En dat is wat hem sterk maakte en wijs maakte. En wij zouden ons vervolgens ook door de genade laten onderwijzen. Opdat wij vervolgens wijs worden. Maar het was Salomo die 3000 spreuken schreef enzovoort. Ja, waar sprak hij over? Ik heb er geen tijd voor, maar er staat de vreze des Heeren is het beginsel der wijsheid. Hè? In de spreuken. Maar dan gaat het over mijn zoon. De zoon die zou opgroeien, maar dat is de Heer zelf. En de Heer leerde vanuit de schriften wie hij was. En hij aanschouwde dus zijn voorgangers. Salomo, Jozua, Mozes, Jozef enzovoort. Hij zag op de bouw van de tabernakel. En hij trok zijn conclusie. Hij wist dat hij degene was waarvan gesproken werd. En daarin groeide hij op. En dat bevestigde hem. En zo nam hij toe. En zo kon hij ook met autoriteit spreken. En dus kwam hij terecht in de tempel en wisten ze niet waarmee ze te maken hadden. Hoe komt hij aan zoveel wijsheid? Ja, uit het woord. Het was de Heer die toenam in genade. Maar dat is de vervulling van het woord van God. Dat is alles wat van boven komt. De wijsheid Gods van boven, de kracht Gods van boven, de zegeningen van boven enzovoort. En de Heer nam daarin toe. En hij groeide dus op. En hij was dus meer dan Salomo. Ja, ik heb helaas niet veel tijd meer, dus ik ga terug naar 1 Korinthe, hoofdstuk 1 en 2. Want de Heer die nam toe in wijsheid, maar uiteindelijk is hij de wijsheid. Is hij de wijsheid Gods van boven. Zoals staat, we hebben het gelezen in vers 24 bijvoorbeeld. Wij prediken nu Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Dus ja, wil je wijs worden, wil je krachtig worden, dan moet je Christus leren kennen. Want in vers 30 staat dat wij in Christus zijn en dat dat ons vervolgens geworden is wijsheid van God. Het wordt ook onze wijsheid. En dat is een stap verder nog. En rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. En Paulus is in ieder geval degene die de consequentie heeft getrokken van de woorden die tot hem kwamen. En hij is vervolgens wijs geworden. Hij heeft vervolgens de daad bij het woord gevoegd. Hij heeft aanschouwd en is gaan wandelen. En bij deze Korintiërs komt hij dan terecht. En hij zegt dan tot deze Korintiërs. Ik moet maar even wat overslaan. In hoofdstuk 3 vers 10. Naar de genade Gods die mij gegeven is. Want ik heb ook genade ontvangen. En daarin ben ik sterk geworden. Daarin ben ik opgegroeid. Daarin neem ik nu mijn verantwoordelijkheid. Naar de genade Gods die mij gegeven is. Heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd. Wat deed Salomo met zijn wijsheid? Nadat hij te maken had met die vrouwen enzovoort. Hij ging een tempel bouwen. Dat deed hij met zijn wijsheid. En Paulus zegt hier, als een wijs architect, als iemand die inzicht heeft in het bouwplan, die weet wat er gebouwd moet worden, heb ik het fundament gelegd. En vervolgens zou erop gebouwd worden. Maar hoe zouden die anderen bouwen? Nou, en ieder ziet toe hoe hij daarop bouwen staat. En nou, hoe dan? Ook met wijsheid. Ook met inzicht in dat plan. En als je niet weet hoe het bouwwerk eruit moet zien, dan kun je beter uit de buurt blijven. En daarom lees je dus in het Oude Testament over al die mensen die bouwden aan de tabernakel, dat zij wijs waren. Zij wisten wat er gemaakt moest worden, hoe het eruit moest gaan zien. En dan bedoel ik het niet letterlijk. Zij wisten hoe de werkelijkheid eruit zag. En Paulus had ook inzicht in die geestelijke, hogere, diepere waarheid. En hij wist vervolgens waar het naartoe moest gaan. Hij wist wat dus goed was voor die Korintiërs. Hij wist welke woorden hij moest spreken. En hij doet dat dus als een wijs bouwmeester. En de bedoeling was dat deze Korintiërs vervolgens opgebouwd zouden worden tot een tempel. Want daar gaat het hier in 1 Korinthe 3 over en de volgende hoofdstukken. Weten jullie niet dat jullie een tempel zijn? Gebouwd. Maar dat komt voort uit wijsheid. Alleen er waren blijkbaar anderen in de gemeenschap van de Korintiërs die niet zo wijs waren. Die waren eigenwijs en die wilden anders bouwen. Nou, en dat gaat dan hier verder over dat hout, hooi en stoppelen en goud, zilver en kostelijk gesteente. Die Korintiërs die zouden gebouwd moeten worden. Maar dan heb je iemand nodig die wijs is. En Paulus is wijs. Maar vervolgens zouden ook wij wijs worden. En hoe kunnen wij dat het beste doen? Slechts door het woord van God tot ons te nemen. En daar wil ik dan mee afsluiten. Dat staat in 2 Timotheus hoofdstuk 3 vers 16. Paulus schrijft tot iemand die wel wil groeien, iemand die wel wil dienen in het koninkrijk, iemand die wel wil bouwen, namelijk Timotheus, zijn zoon noemt hij hem vervolgens dus ook. En dan schrijft hij tot hem, niet tot de velen, maar tot die ene, in vers 14 bijvoorbeeld, maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt en waarvan uw verzekering gedaan is, wetende van wie gij het geleerd hebt. Hier, dan krijg je dat theorie weer. Aanschouwen, gedenken en vervolgens zien op de uitkomst van de wandel, wetende van wie gij het geleerd hebt. En dus was het dus Paulus die Timotheus aan de hand nam en hem meenam. Het is heel praktisch. Wat er in onze dagen gebeurt, dat is op zich opmerkelijk, dat er dan iemand die komt hier zo aanrijden en die gaat hier even staan en die is dan zo weer weg. Eigenlijk hoort dat helemaal niet zo te zijn. Dat is onze moderne tijd en het is ook niet anders. Je moet bepaalde zaken regelen. Ik begrijp dat ook wel. Maar bijbels is eigenlijk dat een voorganger die leeft te midden van die gemeenschap. En men kan zien hoe zo iemand leeft. En vervolgens kun je dat aanschouwen. Zo zou het horen te zijn. Er zijn vele zaken in onze dagen die niet meer helemaal zijn zoals het hoort. Maar daar moeten wij ook mee omgaan. Dat is nu eenmaal zo. Maar Paulus schrijft aan Timotheus dat hij zou zien op degene van wie hij het geleerd heeft. En vers 15 zegt dan: en dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt die u wijs kunnen maken. Tot zaligheid. Want het zijn de schriften en slechts de schriften die ons dat plan van God openbaren. Die ons Christus doen openbaren. Waardoor wij tot dat leven komen. Waardoor wij tot die wijsheid komen. En waardoor wij dus zalig kunnen worden. Die schriften kunnen ons wijs maken wanneer wij ze geloven en ter harte nemen. En dat is dan tot zaligheid door het geloof, het welk in Christus Jezus is. En al de schrift is van God ingegeven, ingeblazen, geïnspireerd en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering en tot onderwijzing van degene die in de rechtvaardigheid is. De wereld heeft er niets aan. Die zegt, dat woord, dat hoeven wij niet. Doe dat sprookjesboek maar dicht. Maar voor degene die in de wereld dan dwaas is, maar wijs wil zijn, is dit leven. En diegene laat zich dus onderwijzen door dat woord van God. Zoals de spreuken de zoon zouden onderwijzen, zouden wij ons laten onderwijzen door dat woord van God. Zouden we ons laten opgroeien en laten opbouwen door dat woord. Opdat de mens Gods, de gelovige dus, volmaakt zij. Tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Nou, ik heb jullie een aantal voorbeelden daarvan gegeven. Maar dat komt slechts voort uit dat woord van God wat we ter harte zouden nemen. En waar wij dat doen, en weliswaar zitten wij hier nu, maar in de praktijk van ons leven, wanneer wij gehoor geven aan dat woord, dan komt de Heer tot zijn doel in ons. Dan worden wij volmaaktelijk toegerust en hoeven wij slechts te wandelen in de goede werken die God heeft voorbereid. Dat is genade. Het is slechts geloof, niet meer. Laten we de Heer daarvoor danken.